Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Lokale Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. En dan denk je, lokale zaken? En ook nog eens op een dinsdag? Ja, want over ruim een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En dan wordt er in 334 gemeentes gestemd. En dus wordt Haagse Zaken de komende weken ook lokale zaken. De komende dinsdagen tot aan de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart hoor je in deze serie over een bestuurslaag waar veel mensen toch iets minder over weten dan waar we het hier gewoonlijk over hebben, namelijk de landelijke politiek. Je hoort in 4 afleveringen hoe kandidatenlijsten tot stand komen over werkdruk in de lokale politiek, de verhoudingen tussen landelijke en lokale partijen en je leert waar je nou eigenlijk over stemt, waar de gemeenteraad over beslist en wie het lokale bestuur zou moeten controleren en of dat wel gebeurt. En dat doe ik met bij mij in de studio Tietja Ketelaar. Ja, dat lijkt een soort van logica die ik niet eens meer hoef uit te leggen, want jij bent onze verslaggever lokale politiek.
Dat klopt en ik ben 4 jaar geleden vlak voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen begonnen. Dus inmiddels expert wil ik me niet noemen, maar ik weet wel veel over lokale politiek.
Je hebt gewoon een volle periode meegemaakt.
Ik heb een volle periode meegemaakt.
En voor het eerst hier bij mij in de studio ook Iris Verhulsdonk. Normaal valt jouw naam aan het einde van de aflevering, want jij bent producer van Haagse Zaken.
Ja, normaal gesproken zie je me dus achter glas en nu zit ik tegenover je.
Ja, hartstikke leuk. Eventjes voor we beginnen, Tietja, een serie over de gemeenteraad. We hebben er veel over gepraat, hè, onderling op de redactie, maar ik zou jou eigenlijk wel even willen vragen om uit te leggen waarom wij dit doen.
Nou, in 2018 bij de vorige verkiezingen hebben we een aflevering gemaakt over die verkiezingen. Maar lokale politiek is natuurlijk veel meer dan de verkiezingen en de campagne. Het is 4 jaar lokaal bestuur. En die lokale politiek is eigenlijk ontzettend interessant. Het zijn de beslissingen die je meteen merkt als je de voordeur uitgaat. Wordt je afval wel of niet opgehaald? Hoe ziet de stoep eruit? De boom voor de deur, wordt die gekapt, ja of nee? Maar het gaat ook over veel grotere zaken. Jeugdzorg, energietransitie, woningbouw. De grote onderwerpen in je eigen leefomgeving.
En Iris, jij zit daarbij omdat dit een onderwerp is dat jou eigenlijk al een tijdje fascineert.
Ja, dat klopt. Echt elke keer als Tietje aanschoof dacht ik, oh, ik zou hier eigenlijk veel meer over willen weten. Zou hier zelf ook echt graag in willen duiken. Ja, misschien komt dat een beetje omdat ik dus zelf ook uit een dorp kom. Ik kom uit Ermelo. En het fascineert me toch dat ik in mijn werk zijn we zoveel bezig met Den Haag en die landelijke politiek. Dat ik dacht, ja, dat op gemeenteniveau wat zo dichtbij komt, daar wil ik eigenlijk wel meer over weten. En toen hebben we dus besloten dat we een serie erover gaan maken. En Tietja en ik zijn dus het land ingetrokken. We hebben echt ontzettend veel gesproken, gebeld met raadsleden, griffiers, wethouders, burgemeesters. Ja, eigenlijk bijna iedereen die bij dat lokale bestuur betrokken is. En we komen vandaag en dan de komende 3 weken telkens met een ander onderwerp. Vandaag hebben we het dus over de kandidaten en lijsten. En we gaan het hebben over gemeentefinanciën, de verhouding tussen lokale landelijke partijen en ook over de vraag wie controleert uiteindelijk dat lokale bestuur.
En vandaag gaan we het dus hebben over kandidaten en partijen. Dan is de eerste vraag, Tietje, eigenlijk heel basic, maar toch belangrijk. Hoe kom je eigenlijk op de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen?
Nou, dat is eigenlijk net zoals bij de Tweede Kamerverkiezingen. Je bent lid van een partij en er komt een moment waarop de voorzitter van jouw fractie of de voorzitter van de partij zegt, is het niet eens tijd dat jij je ook kandidaat stelt? Vaak ben je al actief binnen de partij als fractiemedewerker, als burgerraadslid, bij het schrijven van het partijprogramma. Bij sommige partijen moet je ook een paar jaar lid zijn van een partij. En het andere is, je kan zelf een partij oprichten. Dat is wat moeilijker.
Ik wil zeggen, het komt heel vrolijk uit alsof het heel makkelijk is. Maar dat is, daar komen natuurlijk ook nog wel wat hordes bij kijken.
Ja. Ja.
En mag in principe iedereen kandidaat worden?
Ja, er zijn een aantal voorwaarden. Je moet 16 jaar of ouder zijn om op de kandidatenlijst te komen. 18 jaar of ouder als je echt in de raad komt. Je mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht, maar dat is echt heel zeldzaam. Heel belangrijk, je moet wonen in de gemeente waar je raadslid wil worden. Je hoeft geen Nederlandse identiteit te hebben, maar je moet er wel echt wonen. Dus als je EU-burger bent, dan kan je ook je kandidaat stellen. Als je van buiten de EU komt, moet je minstens 5 jaar in Nederland hebben gewoond.
En nog één ding, want dat heb ik me altijd afgevraagd. Je ziet altijd, vooral bij het Jeugdjournaal of zo, dan vinden ze altijd wel ergens een kandidaat die 16 is en die op een lijst staat. Wat ik me dan altijd afvraag is, stel diegene wordt verkozen.
Ja, dan moet hij dus wachten tot hij 18 is om in de gemeenteraad te komen.
Ja, dat duurt dus 2 jaar.
En dat is gebeurd, hè?
Oh ja?
Ja, dat is op een paar plekken in Nederland gebeurt dat dan.
Fascinerend. Die lijsten, die moeten dan vervolgens, daar is een deadline voor 31 januari worden ingeleverd op het gemeentehuis in Iris. Daar komt wel wat bij kijken.
Ja, dat moet dus fysiek. Ja, en ik sprak ook wel raadsleden die zeiden, ja, het voelt inmiddels gewoon een beetje ouderwets. Hè. We zitten nu ook zeker in die coronatijd. Alles moet digitaal. Je mocht bijna nergens meer heen. Maar dit moet nog wel fysiek. En dat is een behoorlijke stapel papier. Want ja, het gaat bijvoorbeeld om een kopie van je legitimatiebewijs. Maar zoals Titia zei, je moet dus in de gemeente wonen waar je raadslid wil worden. Nou is het wel zo dat als je dan nog in een andere gemeente woont, dan mag je wel op de lijst. Maar dan moet je dus een document overleggen waarin staat, ik ben van plan om me te gaan op een andere plek te gaan vestigen. En dat heet verklaring van voorgenomen vestiging. Een ondersteuningsverklaring, dat gaat erom dat als je... iedereen mag in principe een politieke partij oprichten in Nederland. Alleen het is wel belangrijk dat er animo is voor jouw partij. Dus je moet een bepaalde hoeveelheid handtekeningen ook hebben. Dat moet je ook overleggen. Een waarborgsom moet je betalen. Dat is voor partijen die voor het eerst meedoen of op dit moment geen zetel hebben in de gemeenteraad. De machtiging tot plaatsen van aanduiding boven de lijst. Dat gaat erom dat als jij een bepaalde naam wil dragen, dus dat je niet zomaar zegt, hey, ik ben van de VVD, terwijl de VVD daar helemaal geen weet van heeft.
En je mag ook geen naam hebben die lijkt op een andere partij om zo stemmen af te snoepen.
Oh ja.
Maar dit is hetzelfde lijstje als ook voor de Tweede Kamerverkiezingen geldt. Ook belangrijk, Iris, is de instemmingsverklaring. Je zal maar anders wakker worden op verkiezingsdag en jouw naam op een kandidatenlijst staan. Dus je moet zelf, daar moet je fysiek ook daarheen. Je moet zelf ondertekenen, ik stem in dat ik kandidaat ben voor deze partij.
En als je dan al die documenten bij elkaar hebt en je hebt dat ingeleverd, wat gebeurt er dan?
Dan controleert de kiesraad van de gemeente, dus van die 334 gemeenten, controleren of inderdaad of alle documenten goed zijn of je bent wie je zegt wie je bent.
Oké, en dan is het gewoon eventjes afwachten of je er wel of niet in komt.
Nou ja, dan is het afwachten tot de verkiezingen.
Nou ja, campagne voeren.
Campagne voeren en de verkiezingen. Het verschilt per gemeenteraad, per gemeente hoeveel zetels er zijn. Dus kleine gemeenten hebben 9 zetels. De grote steden hebben 45 zetels, afhankelijk van het inwonertal.
Dat betekent als je bijvoorbeeld in een gemeente zit met 45 zetels, dat je best een behoorlijke kieslijst moet hebben ook, of kandidatenlijst moet hebben.
Ja, en wat we eigenlijk in het hele land hoorden, is dat het best lastig is om die lijsten rond te maken. Ik sprak daar met verschillende raadsleden over, maar onder andere ook met Robert Barker, de fractievoorzitter van de Haagse Partij voor de Dieren. Hij heeft in een aantal selectiecommissies gezeten en hij vertelde ons dit.
Ik denk dat het ingewikkelde is dat natuurlijk mensen lid worden van een politieke partij, maar niet altijd met het idee om de politiek in te gaan. Soms gewoon om die partij te steunen als een soort van goed doel. En als je dan vervolgens actiever moet worden en gevraagd wordt actiever te worden, zijn er heel veel mensen die dat niet doen. Want het is natuurlijk een hele grote tijdsbesteding. Je moet er echt vol voor gaan. Mm-hmm. En dat is best lastig en best wel ingewikkeld voor mensen om die grote stap te maken.
En waar zit hem dat dan in? Waarom is het zo moeilijk om die stap te maken?
Nou, er is veel minder interesse voor de lokale politiek dan voor de landelijke politiek. Het is minder bekend, maar belangrijker, het is een nevenfunctie. Tweede Kamerlidmaatschap is fulltime, maar dit doe je naast je gewone baan. We spraken daarover met Julien van Oostaaien, onderzoeker aan de Tilburg Universiteit. En die heeft net een boek geschreven, Lokale Democratie Doorgelicht. En eigenlijk, ja, er zat een cijfer in waar ik wel van schrok. Minder dan 1% van de inwoners van een gemeente is actief betrokken bij de politiek. En dan hebben we het niet eens over de raadsleden, maar ook over gewoon überhaupt. Ben jij bereid om in te spreken bij de gemeenteraad? Doe je iets in een wijkbestuur?
Ja, hij vertelde ons ook dat heel veel gemeentes proberen mensen wel actief te maken. Dus hij had het over soepavonden. Dan kunnen mensen naar de gemeente soep eten en daar hun mening geven. Maar dat daar toch ook heel weinig mensen komen. Dus niet alleen inderdaad qua raadsleden, maar überhaupt de interesse is gewoon best laag.
Ongelooflijk. 1%.
En dan moet je dus 1%. En dan hebben we nodig in het totaal 8500 raadsleden, 1300 wethouders, fractiemedewerkers, partijbesturen. Dus die pool van actieve inwoners is vrij klein. En die lijkt ook kleiner te worden.
Dat lijkt trouwens, we zitten nu nog midden in de campagne, lijkt me ook best lastig. Dus A, om die voor een partij, om die kandidatenlijst te vullen. En B, om mensen te vinden die gewoon het praktische werk doen in zo'n campagne. Flyeren, de deuren langs gaan.
Er zijn gewoon mensen tientjes lid. Dus die zijn best bereid om een tientje te geven voor de partij. En die zijn ook best bereid om op een zaterdag een keer te flyeren. Maar ja, wat moet er verder gedaan worden? Het partijprogramma moet geschreven worden. Raadsvergaderingen moeten voorbereid worden. Het gaat 4 jaar lang natuurlijk door.
Ja.
Ja, want die pool waar ik het over had, die is vrij klein. Want er zijn natuurlijk ook raadsleden die het na 1 termijn, 2 termijnen, soms 24 jaar wel welletjes vinden. En wat wij zagen, dat er ook veel raadsleden zijn die tijdens de termijn, tijdens die 4 jaar, tussentijds stoppen.
Ja, en we zijn eens gaan kijken van, kunnen we nou een lijst krijgen van die mensen om een beetje inzichtelijk te maken waarom mensen stoppen. En samen met de dataredactie, Merel Weersma, die heeft toen een lijst voor ons samengesteld, waar wij toen in zijn gaan grasduinen om mensen te spreken. En ja, wat het ook wel ingewikkeld maakt, is dat het is niet dat mensen om 1 reden stoppen. Hè. Er zijn ook een hele logische reden, is dat mensen wethouder worden. Nadat er verkiezingen zijn, moeten colleges worden vastgesteld. En dan worden mensen wethouder. Dus je hebt mensen die wel doorgaan in die lokale politiek, maar geen raadslid meer zijn. Dan heb je mensen die gaan verhuizen. Nou, dan mag je dus niet meer in de raad zitten van de gemeente waar je in zat. Mensen kunnen tussentijd overlijden. Dus er zijn uiteenlopende redenen. Maar wel iets wat we veel zijn tegengekomen is dat mensen toch zeiden, het wordt me te veel. Ik kan het niet combineren met de andere dingen in mijn leven.
Ja, dus we hadden die datalijst van onze collega Mira Wielsma. En toen zijn we gaan rondbellen.
Ik vind dat je volledig de aandacht goed moet kunnen hebben, zeg maar, ook op het raadswerk. En het is veel werk, maar je moet veel lezen. Het zijn lange avonden en op een gegeven moment werd me dat gewoon te veel.
Half 8 uur begint zo'n commissievergadering of een raadsvergadering. En merkte ik dat ik verhaaltjes bijna sneller ging voorlezen met mijn dochter om op tijd weer in mijn kostuum aan te trekken en op de frisse en te gaan. Ja, dat maakt het dat ik onvoldoende tijd over heb om voldoende aandacht aan mijn portefeuille te geven.
Maar het kostte zo verschrikkelijk veel tijd om dat goed te doen. En dan heb je het over, ik was een eenmansfractie. En ik zat in de coalitie en ik had dus een eigen wethouder. Dan zit je bij een heleboel overleggen. Je hebt een eigen fractie of een steunfractie, dus daar heb je dan overleg mee. Dan heb je een coalitieoverleg, minimaal 1 keer. Dan heb je een raadsvergadering, maar je moet ook bij het presidium aanwezig zijn. En dan moet je nog, als je politiek wat wil bereiken met mensen in contact, moet je nog gesprekken voeren. Nou, dat is niet te doen.
Ja, je hoort hier een aantal mensen die we gesproken hebben. Anita Meeuws, Reg Ticheler en ook Hans Hutting. En Hans Hutting was D66-raadslid in Westvoorne. En hij heeft het ongeveer 1,5 jaar gedaan. En zoals je hem hier ook hoort zeggen, het kost hem gewoon ontzettend veel tijd. Hij is ook advocaat. En D66 zat ook maar met 1 zetel in de raad. Dus dan kan je je voorstellen dat er best wel veel op je afkomt als enig raadslid voor de partij.
Dat is echt vrij snel. Had hij het onderschat?
Ja, ik heb het idee dat hij het had onderschat hoeveel tijd het kostte. Het had ook iets te maken met de persoonlijke sfeer. Want hij werd ook mantelzorger voor zijn ouders. Mm. Waarvan hij nog wel zei, ja, dat was echt naast het gemeentehuis. Dus dat was niet het grootste probleem. Ja, volgens hem ging het echt om alle verschillende overleggen. En echt gewoon, ja, hoeveel tijd het kost. En dat hoorde ik eigenlijk ook wel van Anita Meeuwse, die je net ook hoorde. Zij was VVD-lid in Etten-Leur. En zij is na 3 jaar gestopt. Ze had een eigen bedrijf. En ze zei, ja, die vergaderingen gaan tot laat door. 'S Ochtends staat mijn wekker gewoon heel vroeg. En ja, mijn bedrijf is heel belangrijk voor mij. En eigenlijk Rick Ticheler van de VVD in Alkmaar, die had dus in 2017 al een zetel overgenomen van iemand die was gestopt omdat het niet kon combineren. En nu is hij zelf gestopt, juist omdat hij in dienst ging. Dus hij was eerst ZZP'er. Toen zei hij, ja, dan kon ik er nog wel een beetje mee schuiven. Maar daarna is hij in dienst gegaan en zei hij, ja, dit werkt niet meer.
En Robert Barker, die wel doorgaat, hij is opnieuw lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren in Den Haag, die had hier ook het een en ander over te zeggen.
Het is zeker een vraag van, wat ben je bereid om op te geven voor om gemeenteraadslid te worden? Want het is niet zo dat je, zeg maar, nu, als je nu, zeg maar, goed rondkomt met die tijd en gemeenteraadslid bent, dan kan je dat niet gewoon allemaal combineren. Dus je moet er iets voor opgeven.
Ja, dit was een patroon wat ik eigenlijk al 4 jaar lang hoor. Mensen die het toch te druk hebben gekregen met alle taken die op een raadslid afkomen.
Inderdaad, het woord werkdruk valt vaker als het gaat over het werken voor een gemeenteraad. Ik zou dat eigenlijk wel eens concreet willen maken. Want wat moet een raadslid allemaal?
De taken van een raadslid die bestaan uit 2 dingen. Het controleren en het bestuurlijke van de raadslid en het volksvertegenwoordigen. Dat komt overeen met dat van de Tweede Kamer. Ja.
Hebben zij ook een soort wetgevende taak op gemeentelijk niveau?
Een kaderstellende taak
heet dat dan. Okay. Ja.
Uit onderzoek blijkt trouwens dat die taken niet gelijk verdeeld zijn. Het Nationaal Raadsledenonderzoek van 2021 laat zien dat 70% van die werktijd wordt besteed aan de bestuurlijke werkzaamheden en 25% aan de volksvertegenwoordigende taken. En dat was nooit eerder zoveel tijd. Dat komt vermoedelijk een beetje door corona, want er is natuurlijk veel meer tijd besteed in het stadhuis dan erbuiten.
Dan buiten de muur ervan. Ja, even opsplitsen, want die volksvertegenwoordigende taak, ja, ik kan me er iets bij voorstellen, zal ik maar zeggen. Maar kun je dat concreet maken? Hoe wordt dat ingevuld?
Nou ja, ophalen wat er in een gemeente gebeurt. Veel praten met de inwoners, op werkbezoek gaan, met ondernemers praten, kijken wat er nodig is.
Samengevat, alles buiten het gemeentehuis.
Alles buiten het gemeentehuis.
Precies.
Ja. En daar tegenover staan die bestuurlijke taken. Ja. En die zijn dan op het gemeentehuis. Ja, dus het controleren van het college. Dat zijn de burgemeester en wethouders. En wat ik net zei, het stellen van die kaders. Dat klinkt ambtelijk. Ja. Maar de gemeenteraad is het hoogste orgaan in het lokale bestuur. En die bepaalt dus op hoofdlijnen wat er nodig is in een gemeente. Dus aan sportvoorzieningen. Of er een theater moet komen. Of het museum subsidie moet krijgen. Of en waar nieuwe woningen moeten komen. Wordt de keuze windmolens of wordt het zonnepanelen. Ja, dat soort grote taken. Een van de redenen dat ze meer op het stadhuis, tijd op het stadhuis zijn gaan besteden, is corona. Maar ook omdat er steeds meer taken naar de gemeente zijn gebracht. In de volgende aflevering gaan we daar uitgebreider op in. Dan gaan we het hebben over de financiën en de onderwerpen. Maar de gemeente gaat bijvoorbeeld over de jeugdzorg en over wat andere grote, taaie, ingewikkelde onderwerpen.
Ja, dat is natuurlijk vooral sinds 2015, die decentralisatie, landelijke taken zijn naar de gemeente gegaan. Niet altijd met meer geld, soms zelfs in combinatie met een bezuiniging. Dus dat maakt het werk van raadsleden echt anders.
Er zijn heel veel samenwerkingsverbanden gekomen met andere gemeenten, waardoor je dus niet alleen in je eigen gemeenteraad moet vergaderen, maar ook met buurgemeenten over bijvoorbeeld aanbesteding van de jeugdzorg of het openbaar vervoer.
Energietransitie. Hebben we zicht op hoeveel tijd daar dan voor nodig is? Of nee, ik moet hem eigenlijk anders stellen. Hoeveel tijd er aan gespendeerd wordt?
Gemiddeld besteedt een gemeenteraadslid in 2021 was dat dan 16,75 uur.
Ruim 16, bijna 17
ja,
uur.
Ja, bijna 17 uur. Nou wisselt dat een beetje of je in een kleine gemeente zit of in een grote gemeente. Ik kan je voorstellen dat als je in Den Haag raadslid bent, het misschien wat meer tijd kost dan als het een kleinere gemeente als Zeewolde is.
Voor grote gemeentes geldt gemiddeld 21 uur, om toch even die uiterste ook te noemen, voor kleine gemiddeld 15 uur.
Maar er spraken heel veel raadsleden die zeiden dat ze makkelijk 40 uur aan hun werk konden besteden. Ja, als ze niet een andere baan erbij hadden.
Ja, want dit wil ik toch nog wel eventjes weten. Dit is
wat raadsleden zeggen, gemiddeld. Gemiddeld gaat nooit over een individu natuurlijk, dus dat, die uitschieters zullen er altijd zijn. Maar staat er een bepaald uur voor vast? Ik bedoel, als jij ergens gaat beginnen, lees je dan de functieomschrijving, je hebt er zoveel uur voor.
Nou, wat mij dus heel erg opviel, is dat er niet per se een tijd voor staat. Het gaat er echt om hoeveel tijd mensen eraan besteden. Dus als je zoekt hoeveel tijd zou ik moeten besteden aan de gemeenteraad, of hoeveel tijd kost het, dan worden telkens die gemiddeldes genoemd. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat nu is dat 16,75 uur. Maar als dat, nou, laten we zeggen, over een aantal jaar 25 is, en je gaat zoeken hoeveel tijd staat ervoor, dan is het 25. Dus ik heb nergens kunnen vinden dat er een bepaalde raming is, ja, waar het binnen of buiten kan vallen.
Ja. En Iris zei net, er zit een verschil tussen kleine en grote gemeenten. Maar het hangt ook af hoe groot je fractie bent. Als jij een eenmansfractie, ja, bent, dan moet je natuurlijk net zoveel dossiers behandelen als dat jij een fractie met 9 bent. Waarbij je het werk en de onderwerpen kan verdelen.
Jullie benoemden net een paar keren. Dit is iets wat je vaak naast je bestaande baan doet. Ik ben wel benieuwd, toch ook wel, ik denk dat veel luisteraars dat ook wel willen weten, hoeveel krijg je er dan voor in geld?
Ja, de keiharde cijfers per 1 januari 2022. En dat hangt dan af van hoeveel mensen er wonen in de gemeente waar jij raadslid bent. Dus als we kijken naar een kleine gemeente tot en met 40.000 inwoners, dan krijg je €1.081,35. Het zijn allemaal bruto bedragen. En dan loopt het op. Dus je hebt dan ook de categorie 60.000 en 1 tot 100.000. Dan is het €1.645,72. En de grootste categorie, dat gaat dan om gemeentes die groter zijn dan 375.000 en 1 inwoners. Dan krijg je een bedrag van €2.649,99. En dan heb ik het even over de standaardvergoedingen voor gemeenteraadsleden. Want bijvoorbeeld als je fractievoorzitter bent, komt er een bedrag bij. Maar dat is afhankelijk van hoe groot je fractie is. En er zijn nog andere vergoedingen, maar die wisselen per gemeente. Dus dit is even de standaard. Kijk, stel je zou een berekening maken met hoeveel uur dat is, dan kom je wel op een bedrag wat een stuk hoger ligt dan het minimumloon. Het is ook niet alsof je er niks voor krijgt. Maar het is niet dat, Titia zei net, ze zeiden je kunt er meer dan 40 uur aan besteden. Je kunt dat wel doen, maar dan komt er dus niet meer geld bij.
Je wordt niet voor overwerk betaald.
En die 16,75 uur, dat gemiddelde, daar zit nog niet in het werk wat je voor de partij zelf doet. Dus nu, het is verkiezingstijd. We zien die kandidaatraadsleden allemaal weer op straat flyeren. Dat telt niet mee aan die 16,75 uur. Dat doe je echt puur vrijwilligerswerk. Belangrijk ook om te zeggen, wat we van heel veel mensen die we spraken terugkregen, is: dit is een lekenbestuur. In Nederland is ons gemeentebestuur is een nevenfunctie. De meeste mensen willen niet dat het een fulltime functie is. Ze willen graag dat er mensen met hun poten in de modder in de raad zitten. Dat het niet een raad wordt die bestaat uit, sorry dat ik het nu ga zeggen, maar politicologen, bestuurskundigen en nog zo wat hoogopgeleide afgestudeerde mensen.
Dat heb je netjes gezegd. Is dat dus met de gedachte inderdaad van je trekt je voordeur open en alles waar je mee te maken krijgt, ja, het is heel dichtbij. Het is dus ook een bestuurslaag die dicht bij mensen moet staan.
Ja, dat is ook wat je hoort van iedereen die zegt, ik besteed hier veel tijd aan, zou niet graag willen dat dit een fulltime functie wordt, dat dit een carrière stap wordt.
Oké, nou, dat klinkt heel mooi op papier. Hè? Dit is hoe we het willen. Dat is één. Maar goed, jullie hebben ook uitgezocht. Wat betekent dat dan in de praktijk?
Ja, na al dat spreken met mensen over die werkdruk dachten we, hoe ziet de agenda van een raadslid dat ook werkt er nou uit? En om dat echt zelf ook te kunnen zien, zijn we naar Anna van Popering geweest. En zij is fractievoorzitter en lijsttrekker van de ChristenUnie in Gouda.
Hoi, Anna. Titia Kessler. Zo, natuurlijk. Ja, dankjewel. Ja, sorry, dat duurde even, want wij zijn, we moesten nog even alle op- en daar
alles weghalen.
Ja, alle grote dingen opdoen. Ja. Hallo.
Hallo, nou, het zijn inderdaad grote dingen.
Hi. Ja, we kwamen daar binnen met de zenders en de koptelefoon op. Ja, en we kwamen daar aan bij haar thuis en je voelde al een beetje van, oh, we hebben weinig tijd. Ze heeft 2 jonge kinderen. Die waren dus net naar boven gebracht. En ze zat helemaal klaar om naar die raadsvergadering te gaan. Had haar documenten voor zich, de iPad. En ja, wij konden er met het interview gelukkig nog net tussendoor.
Kwart voor moesten we weg, toch? Zoiets?
Ja,
iets eerder.
Ik heb voor 8.
Ja. Goed.
En we liepen met haar agenda door. En dan, terwijl je hiernaar luistert, even bedenken. Dit gaat echt alleen over het raadswerk.
En daar gaan we gewoon de maandag al als extra vaste avond invoeren. En dat is ook precies het beeld wat je deze week in de agenda ziet. Dus nu zometeen hebben we gewoon van 8 tot 9:30 beginnen we met een overleg over de Turfmarktkerk. Heb je nu zometeen die Turfmarkt en daarna hebben we een geheime overleg.
Ja, maar dan tel ik al 8 tot 9:30 plus daarna het geheime gedeelte.
Ja, dat is tot 11:00.
Dat is tot 11:00. Dus dan ben je al 3 uur ben je bezig. Ja. En fractieoverleg? Een uurtje? 2 uur?
Nee, het overleg duurt in ieder geval sowieso eigenlijk altijd wel 2 uur. Nou, dan heb je natuurlijk, we vergaderen meestal fysiek nog je reistijd. Dat loopt ook nog alles uit. Ja, dus 2,5-3 uur is echt wel reëel dat je daarmee... Okay. Ja. Nou, dinsdag werk ik gewoon de hele dag, doe ik die fractie erachteraan. En dan beginnen we nu gelukkig om 8:00. En woensdag is mijn vrije dag. Mm-hmm. En dan kan ik natuurlijk mooi 's ochtends mijn stukken voorbereiden. Dus dan ben ik eigenlijk 's ochtends altijd hiervoor bezig. En nou, dan vergaderen we meestal van 8 tot 11. Je hebt soms ook wel eens dat we echt om 6:00 al een overleg hebben en dat we tot 11:00 doorgaan.
Nou, en toen waren we pas bij de woensdag. En dat is haar normale vrije dag. Dus die gebruikt ze om haar raadswerk voor te bereiden.
Nou, je ziet, woensdag is echt het zwaartepunt. Want dan ben ik natuurlijk 's ochtends doe ik voorbereiding. En nu hebben we 's middags bijvoorbeeld een overleg met de commissaris van de Koning.
Ja.
Dus die komt van 5:30 tot 5:30, geloof ik. Dat is digitaal. Dus doen we dat. En dan gaat daarna de agenda om 8:00 weer beginnen. En gelukkig hoef ik niet elk onderwerp te doen. Want ik heb ook een paar dingen heb ik even door kunnen zetten naar een collega. Dus ik begin dan met de APV. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een debat. En daarna hebben we evaluatie van het reglement van orde. Eigenlijk als het ware, onze interne regels. Hoe doen we het nu? En ik was voorzitter van die werkgroep die dat heeft gedaan. Dus moet ik eigenlijk als voorzitter van die werkgroep het woord voeren. En daarna ben ik dan klaar. Dus ik denk, met een beetje geluk, dat ik rond 10:15, 11:15 wel aardig klaar ben nu deze woensdag. En dan heb ik eigenlijk donderdag. Ja, dan heb je echt tijd om je mail bijvoorbeeld te verwerken, stukken bestuderen. Een stuk vrijdag ook. Meestal probeer ik vrijdagavond wel een beetje vrij te houden. Dan heb je de hele week gewerkt. En dan is het wel even lekker om even achterover te leunen. Nou, zaterdag hebben we nu een interview toevallig voor de radio.
Is dit, Tisha, een gemiddelde week? Of is dit een week met... is dit een uitzondering?
Nee, dit was een gemiddelde week. En dat is nog niet eens een week waarin regionale overleggen zitten. Ze is lijsttrekker, dus nu komt ook wel campagnewerk erbij. Ze is fractievoorzitter, dus dan heb je ook een aantal extra taken. En het is nog even goed om te zeggen... De ChristenUnie is samen met D66 de grootste fractie in de Goudse Raad. En ze bestaan uit 4 zetels. Dus ze zijn met z'n vieren. Dus zij zei net, ik kan werk doorzetten. Dus ze kunnen met hun vieren nog het werk verdelen. Maar over het algemeen, dit zijn het soort weken dat we tegenkwamen bij de meeste raadsleden die we spraken.
En deze avond dat jullie bij haar waren, was wel een speciale avond?
Ja, dit was een speciale ingelaste vergadering. Omdat er 2 grote onderwerpen waren. Eentje aangekaart door een oppositiefractie. Dat gaat over de Turfkerk. Dat was een kerk die... Nou, in het kort te zeggen, een ondernemer wilde daar iets anders van maken. Hij wilde het bestemmingsplan veranderen. Dat is mislukt. Er is een hele mediation, een rechtszaak aan te pas gekomen tussen de gemeente en de ondernemer. En uiteindelijk is dit geëindigd in een schadevergoeding van 7 ton aan de ondernemer vanuit de gemeente. Dus dit was ook wel echt een groot thema voor de gemeenteraad. Het andere ging over de plaatsing van asielzoekers in Gouda.
Ja, en je merkte dus, ze nam met ons haar agenda door. Maar daarna hadden we dus haast. Dus wij zijn op onze OV-fietsjes inderdaad gereisd naar dat gemeentehuis. Om op tijd te zijn voor die raadsvergadering.
En dan krijgen we de zijingang van het stadhuis.
In verband met corona mocht er maar 1 iemand van de pers naar binnen.
Oh, hallo. Tisha Keesler, hallo.
Dus Tisha zat daar met een mooi gemaakt kaartje voor haar. Hadden ze speciaal
hadden ze NRC op een kaartje.
Oh, echt joh. Dat maak jij vaker mee, hè?
Dat is heel leuk. Als je kijkt, voor de mensen die vaker luisteren, de Haagse redactie op het Binnenhof heeft een speciaal tafeltje in de Tweede Kamer.
Niet meer. Na de verhuizing is alles ons afgepakt. Oh. Ja.
Nou ja, maar als je als verslaggever lokale politiek naar gemeenteraden gaat, dan is er ook een perstribune of een perstafel of een persbankje. Ik heb wel eens meegemaakt dat er een apart stoeltje voor me werd gehaald. Of opeens dat ik aankwam en dan een bordje met heel groot pers ervoor en wordt neergezet. gezet. En hier hadden ze ook een speciaal bordje voor me gemaakt.
Ja, en ik zat dus om de hoek, maar ik kon wel live meekijken. Dus eigenlijk maakte dat niet zo heel veel uit qua het kunnen volgen. En ja, het bleek best wel een spannend debat. Want binnen het eerste uur waren er al 3 schorsingen. En ja, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik nou ook weer niet in mijn leven zoveel van dit soort vergaderingen heb gevolgd. Dus ik heb toen ook echt aan Titia gevraagd van, is dit nou normaal dat dit, dat dit zo gebeurt?
Hey Iris, ik ben jou even naar buiten gelopen om jou te vertellen wat er binnen gebeurde.
Nou, wat mij opviel, want ik zit dus vaker bij verschillende gemeenteraadsvergaderingen. Ditmaal, hier was het niet de burgemeester die ervoor zat, maar een plaatsvervangend voorzitter. En die lette erg goed op de tijd en die hield het ook kort en daardoor ontspoorde het debat niet.
Hartelijk welkom in deze vergadering van de commissie bestuur. Er is een agenderingsverzoek ontvangen van diverse fracties.
Want ik ken voorbeelden van gemeenten waar vergaderingen lang kunnen uitlopen tot ver na middernacht. En dat zijn dus de mensen die de volgende dag weer naar hun gewone werk moeten.
Ja, nu was het dus dit gedeelte mochten wij bij zijn. Het tweede gedeelte over de asielzoekers, daar mochten wij niet bij zijn. Dus wij zijn toen naar huis gegaan. Maar Anna van Popering die moest dus nog even blijven.
Ik denk dat het goed is om te beginnen, voorzitter, om...
Maar wat mij opviel bij haar en ook wel met andere raadsleden die we hebben gesproken, is dat ja, het duurt lang en het kost veel van je tijd. Maar mensen willen het ook wel echt doen, weet je wel. Ze krijgen ook veel energie om dit werk te doen. Ze vinden het belangrijk. Dus wij vertellen hier nu jou het verhaal, Lemia, van de hoge werkdruk en hoe vol haar agenda is. Maar het is voor deze mensen ook wel echt iets wat ze heel graag doen.
En bedenk, dit ging niet om een klein iets. Dit gaat sowieso. De lokale politiek heeft direct invloed op wat er gebeurt in de gemeente de komende periode. Dus je wil ook dat iedereen die daar is genoeg tijd en ook plezier erin heeft om zich in te lezen, het raadswerk goed te kunnen doen. En dat het veel tijd kost, ja, maar dat ze het wel met volle overtuiging doet. Dus het jammere is wat wij merkten en wat ik ook de afgelopen 4 jaar veel hoor. Veel mensen die een volledige fulltime baan hebben, een drukke baan. Zeker in de leeftijd tussen 30 en 50 met jonge kinderen. Die kunnen dit moeilijk combineren. Die vinden het lastig om zo'n nevenfunctie erbij te kunnen doen.
En als het dan heel druk wordt en je moet een prioriteitenlijstje maken, dan...
Ja, dat kennen we allemaal, weet je. Je hebt je werk, je wil ook nog een beetje sporten. Je wil het liefst ook tijd aan je gezin besteden. Je wil wat vrienden zien. We hoorden eerder al een raadslid die zei, je moet hier iets voor opgeven.
Dan blijft toch een beetje de vraag. De gemeenteraad als orgaan, zal ik maar zeggen, bestaat natuurlijk al lang. Is dit een probleem van alle tijd?
Nou, het is een groter probleem geworden. We zeiden net al iets, er is in 2015 zijn er heel veel taken bijgekomen voor de gemeente. En dat zijn grote, ingewikkelde taken. Jeugdzorg, maatschappelijke hulp. Er komen nog soortgelijke taken aan. Gemeenten zijn groter geworden. In de afgelopen decennia zijn gemeenten gefuseerd. Dat noem je de herindelingen. Dat gaat nog steeds door. Dus gemeenten hebben meer inwoners gekregen met grotere, ingewikkeldere dossiers.
Betekent dat dan niet ook dat ze meer zetels krijgen?
Ja, maar de fracties zijn onderwijl kleiner geworden. En daar spraken we onder andere over met Marcel Bogaars, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur aan de Universiteit Twente.
Wat ook wel meespeelt, is dat de politieke versnippering. Vroeger had je een grote fractie en kon je onderling het werk verdelen. Ja. Nu heb je eenmans- of eenvrouwsfracties, of zit je met z'n tweeën of maximaal met z'n drieën in de raad. Veel grotere fracties heb je vaak niet.
Nou, en hij koppelde ook aan, dat vond ik ook interessant, hoe raadsleden daar zelf mee omgaan.
Het is ook hoe je daarmee omgaat. Raadsleden hebben soms het idee dat ze heel erg gedetailleerd op alles moeten meesturen. En dat hoeft helemaal niet. Dus raadsleden worden daar ook niet echt goed bij geholpen door het bestuur.
Ja, en wij hebben ook al gevraagd aan mensen, ligt het nou aan de aard van het werk dat het zo lang duurt dat je de uren erin stopt? Of zouden er toch ook dingen aan gedaan kunnen worden? En net zoals Marcel Bogen hier zei, krijg ik wel terug van ja, misschien moeten soms de vergaderingen inderdaad ook gewoon echt korter gehouden worden. Wat jij net zei met de voorzitter, dat je toch iemand hebt die het echt in goede banen leidt. Maar dat is ook weer ingewikkeld, want het gaat wel om een democratisch proces waar je wel iedereen aan het woord wil laten. Maar ja, er zit daar toch iets in die lange vergaderingen waar iedereen zijn zegje wil doen, ja, wat toch echt heel erg tijdrovend is.
Speelt toch weer hetzelfde als de landelijke politiek ook daar. Nou, volgens mij hebben we wel goed neergezet dat het druk is voor een gemiddeld gemeenteraadslid. Maar dat heeft ook consequenties.
Ja, zeker. Wat je ziet is dat de gemeenteraad buiten grotere steden iets wordt voor mensen die niet meer fulltime werken, met pensioen zijn, ZZP'ers zijn, geen fulltime baan hebben. Er is een onderzoek geweest van het blad Binnenlands Bestuur en die laat zien dat het aantal 60-plussers ruim 5 keer zo groot is als het aantal 30-minners. Een gemiddeld raadslid is 54,1 jaar oud en ruim 1 op de 3 raadsleden is ouder dan 60.
Dat is echt veel.
En dan hebben we dus, ja, we hebben het niet over diversiteit. Het hangt samen met, of het lijkt samen te hangen met de omvang van de gemeente. Dus een kleinere gemeente, daar zijn raadsleden vaak ouder en man.
Ja, en wat je wel ziet is dat in grote steden het vaak wat makkelijker is om toch jongeren te vinden. Nou, dat zal ook te maken hebben met ja, dat bedrag waar we het net over hadden. Maar ook gewoon veel studenten die graag politiek actief willen zijn en die dan in de steden wel op de lijst komen te staan. En Titia, volgens mij, jij vertelde dat toen we een stuk hierover hadden geschreven, dat er ontzettend veel mensen jou gingen tweeten van, ik ben geen oude man hoor, ik ben hartstikke jong en ik wil het gewoon doen.
Ja, maar dat is iets anders en dat probeerde ik op sociale media ook duidelijk te maken. Je kan een hele diverse kandidatenlijst samenstellen, maar kijk even wat er in de top 5 staat, want zo groot zijn de fracties niet. En kijk ook even, en dat zeg ik even tegen alle partijen die nu luisteren, het gaat niet alleen maar om de grote steden, jongens, in Nederland. Het gaat ook om kleinere gemeenten. Ik ben heel veel gemeenten tegengekomen waar landelijke partijen niet meer meedoen omdat ze de kandidatenlijst niet vol krijgen. Nou, ik zei net al, ik ben ook stadsverslaggever in Den Haag. Merk je dat raadsleden ook hun raadslidmaatschap makkelijk kunnen combineren met een functie binnen het partijbestuur of op een ministerie of op bij een werkgever die coulant is als jij 's avonds tot 11:30 een raadsvergadering hebt bijgewoond.
Ja, dus die maken het op de een of andere manier makkelijker om het werk te combineren, zal ik maar zeggen. Hoe erg is het dat die raadsleden trouwens, om daar nog even bij stil te staan, gemiddeld 54 jaar oud zijn?
Nou, je wilt toch een beetje een afspiegeling van de samenleving.
Ja, want we hadden het er net in het begin over, hè, dat juist bij die lokale politiek heb je dus inderdaad mensen met een eigen bedrijf. Je hebt misschien de bakker op de markt die ook in de raadslid zit. Dat vinden we een groot goed, dat mensen echt midden in die maatschappij staan. Ja, dan wil je toch ook wel wat meer diversiteit qua leeftijd hebben.
Ja, ik vraag het je ook, Tietje, omdat ik, als we het over dit onderwerp hebben, steeds moet denken aan een verhaal dat ik in 2018 las van jouw hand. Toen omschreef jij hoe moeilijk het is voor partijen om kandidaten te vinden. En dat dan soms zo moeilijk is. En die deadline die komt steeds dichterbij van het moment dat die lijsten ingeleverd moeten worden. Dat partijen ook gewoon gaan scouten op partijborrels bijvoorbeeld.
Ja, dan heb je nog wel een partijborrel waar dit stuk over ging toen. En daar schrok ik toen zelf ook van. Dat als jij in een gemeente maar ook iets doet wat een beetje ruikt naar actief en bewustzijn met wat er in jouw gemeente speelt, dat je echt bij de eerste beste borrel al gevraagd kan worden om kandidaat te worden. En als het zo lastig is om je lijst rond te krijgen, dan is het nog, dan komt diversiteit en een afspiegeling van de samenleving komt op de tweede plaats.
Precies.
Dan gaat het gewoon van, krijg ik mijn lijstje rond. En een ander punt daarbij is dat het vragen oproept over hoe integer zijn jouw kandidaten? Hoe kwalitatief goed zijn zij? Is er een kans op ondermijning? Er zijn gewoon grote zorgen dat mensen voor verkeerde redenen op die kandidatenlijst willen staan.
Kun je dat uitleggen? Waar moet ik aan denken?
Nou, dan hebben we het over integriteitskwesties. Daar hebben we het eerder bij Haagse Zaken over gehad met collega Joep Domen. Mensen die dus op de kandidatenlijst komen te staan omdat ze invloed willen hebben op beslissingen. Omdat het geen fulltime functie is. We zeiden net, je wil mensen die met poten in de modder staan. Maar je wil niet mensen die op die kandidatenlijst staan of raadslid worden omdat ze een bepaald belang hebben. Een belang dat anders is dan het algemene belang.
Ja, bijvoorbeeld om het even concreet te maken. Je broer is projectontwikkelaar. De gemeenteraad gaat stemmen over een bestemmingsplan. Of er ergens woningen moeten komen bijvoorbeeld. En hij kan daar dan van profiteren.
Ja, en je broer zegt bij het avondeten, laat mij eens even weten wat er in dat bestemmingsplan staat. Dat kan je dan nog integer daarover stemmen.
Nou,
Dat antwoord lijkt me dan nee.
Maar goed, als het jouw broer is of het is
of
iemand...
is dat nee? Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Nou ja, kijk, je ziet in gemeenteraden waar vaak gesproken wordt over integriteitsdilemma's. Dat doet de burgemeester dan vaak, die heeft het in zijn portefeuille. Dat mensen zich onthouden van stemming omdat hun partner bijvoorbeeld bij een jeugdzorginstelling werkt. Maar ja, omdat het natuurlijk... raadsleden uit die samenleving komen. Het kan ook iemand zijn met wie je op de basisschool hebt gezeten.
Maar zijn hier regels voor? Ik bedoel, is iemand wiens broer, nou ja, dat voorbeeld dat we net noemen, hè? Kan zo iemand gewoon in de regels kijken en denken, oké, als dit gaat over een direct familielid dat direct belang heeft, dan moet ik mij onthouden van stemmingen?
Als het een integer raadslid is, wel, ja.
Ja, oké, maar dan leg je het bij het raadslid zelf, zou ik maar zeggen. Maar zijn er regels?
Je mag niet een direct belang hebben. Je moet zonder last of ruggespraak kunnen stemmen. Net zoals in de Tweede Kamer. Maar ja, waar stopt het? Weet je, het is ook een voortdurend gesprek wat raadsleden onderling binnen hun partij met het college moeten voeren.
Ja, en je gaat nu nog wel echt ook uit van de goede intenties, hè? Dus dat iemand zelf gaat nadenken of iets integer is of niet. Maar jij noemde net ook al ondermijning. Ja, ik kan me toch ook voorstellen dat als het heel moeilijk is om mensen te vinden, dat je dan misschien ook mensen krijgt die met opzet in een raad gaan zitten met misschien niet de juiste bedoelingen.
Wat wordt daar dan tegen gedaan, is de vervolgvraag.
Ja, er wordt gescreend bij partijen zelf. Niet alle partijen, dat weten we gewoon niet.
Maar het is geen verplichting om
te screenen. Het is geen verplichting. Er is vanuit Binnenlandse Zaken en zeker vanuit burgemeesters en griffiers wordt dat wel gezegd van, nou ja, dit zou verstandig zijn. Maar ja, je steekt niet je hand op en zegt, ik wil raadslid worden, want ik wil ondermijnen. Het is daarom, we zeiden net al, bij sommige partijen is er een vereiste dat je langer lid bent van de partij. Je wil mensen die bekend zijn. Je kan als partij een verklaring omtrent goed gedrag vragen. Zelfs dat zegt niet iets over wat jij in de toekomst van plan bent. En in Nederland mag je ook gewoon een volksvertegenwoordiger zijn met een strafblad.
Ja, want zo'n VOG, zoals dat dan heet, dat zegt eigenlijk alleen iets over wat je tot dan toe hebt gedaan of niet hebt gedaan. En niet zozeer over wat je...
En we hebben het nu over raadsleden. Wethouders worden in de meeste gemeenten wel gescreend. En dan is een grappig voorbeeld of een interessant voorbeeld. 4 jaar geleden waren er een aantal gemeenten waar dat niet gebeurde. En 1 daarvan was Den Haag. Dat vond de gemeenteraad toen niet nodig. Waar is toch een interessant. Waar heeft zich toch een interessante gebeurtenis plaatsgevonden? Dat was in Den Haag. Inval op het stadhuis. 2 wethouders verdacht van corruptie en het schenden van de ambtseed.
Is die zaak ooit afgerond?
Die is nog niet afgerond. Het OM doet nog steeds onderzoek.
Maar 1 van die verdachten gaat nu met een geel-groene bus door Den Haag. En dat is
Richard de Mos. Ja, hij is verdacht. En het OM. Heeft die zaak, onderzoekt de zaak nog steeds. De burgemeester van Den Haag heeft zich hier ook over uitgesproken en zegt ja, dat het toch wel heel ernstig is dat na 2 jaar na de inval de inwoners van de stad nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. En de 2 verdachten, of de 3 verdachten, ook nog steeds niet.
Ja, oké. Okay, dus of partijen een VOG vragen of überhaupt iets aan screening te doen, dat is een eigen keuze. Dat is dus niet verplicht. Dan ga ik eventjes proberen na te denken. Er zijn een heleboel partijen die niet landelijk vertegenwoordigd zijn. Dus die alleen maar bestaan bijvoorbeeld in 1 gemeente.
Ja, zo'n 800 tot 1000.
Nou, daar ga je. Die hebben minder geld, want die hebben geen subsidiestromen van bovenaf, hè, van een landelijke partij. Die moeten dus keuzes gaan maken. Ja, dan kan ik mij voorstellen als ik advocaat van de duivel ga spelen, dat zij dan denken, ja, als ik mijn geld moet gaan besteden, dan is screening, het inhuren van een screeningbureau, niet het eerste waar ik aan denk.
Nee, maar aan de andere kant, er is ook ieder jaar een integriteitsonderzoek van Vrij Nederland, is het geloof ik. Ja. En welke partijen komen daar uit met de meeste integriteitsschandalen? VVD en CDA. Kijk, een lokale partij, laat ik het zo zeggen, doet natuurlijk maar in 1 gemeente mee. Ja, dat weet je, het zegt niks. Het kan bij iedereen voorkomen.
Ja, dus wel op het gebied van integriteit iets veranderd. Want er worden wel cursussen aangeboden bijvoorbeeld.
Er worden cursussen aangeboden. Er zijn dus echt bureaus die gespecialiseerd zijn in die screening. En er worden dus steeds vaker in de gemeentes echt discussies, heidagen gehouden over integriteit. En dan worden er van die casussen behandeld van wat zou jij doen, raadslid? En dan zijn het zwarte en het witte. Dit is een beetje geparafraseerd van Johan Remkens, die interim burgemeester was in Den Haag. Zwart en wit is heel makkelijk. Maar het zijn juist die grijstinten. Je wordt benaderd inderdaad in de voetbalkantine door iemand die zegt... Hey, ik wil graag dit en dit. Wat doe jij dan als raadslid? En dat, daar moet je zelf dus een morele grens in trekken. Of als je zegt, ik weet het niet, het met je fractie bespreken of met de burgemeester bespreken.
Oké, terug naar die kandidatenlijsten. Die zijn dus inmiddels gepresenteerd door de partijen. En ik kan mij voorstellen, Titia, dat jij meteen bent gaan kijken. En dan vraag ik me dus af, waar let jij dan op? Waar ben je benieuwd naar?
Het zijn er 334, dus ik ben ze niet allemaal nagegaan. Maar het is wel leuk om te zien waar partijen aan meedoen. Een van de volgende afleveringen gaat over lokale partijen versus landelijke partijen. Maar ik ging wel natuurlijk kijken, waar doen landelijke partijen allemaal mee? Dus CDA doet in 328 gemeenten mee. Dus ik wilde meteen weten van hun campagneleider welke niet. Dus ja? Dirk Boswijk die antwoordde erop. Vlieland, Schiermonnikoog, Roosendaal in Gelderland, Ouder Amstel en Diemen. En Diemen was omdat er geen opvolgers zijn voor een nieuwe termijn.
Dus dan is dat zo problematisch dat een partij echt verdwijnt uit een bepaalde...
Ja, en zo kwamen er meer. De VVD doet niet mee in Leudal. D66 doet nauwelijks mee in Oost-Twente. En dan hebben we het over de landelijke partijen. Over welke lokale partijen niet meer meedoen, heb ik veel minder zicht.
En wie nou zelf, op een gegeven moment krijg je altijd vlak voor de verkiezingen toch thuis de kandidatenlijsten van jouw partijen, van de partijen in jouw gemeente opgestuurd. En dan sta je daar een beetje naar wie nu luistert en denkt, ja, waar moet ik nou eigenlijk op letten? Wat is jullie advies?
Ja, ik zou echt van tevoren dus gaan denken, wat vind jij nou belangrijk, hè, in een kandidaat? Wil jij inderdaad iemand waarvan je zegt, ik wil dat hij midden in de maatschappij van deze gemeente staat? Vind je diversiteit wel of niet belangrijk? Maar ja, natuurlijk ook wel. Waar staat iemand voor, politiek gezien? Dus voor welke partij is hij onderdeel? Dus ja, eigenlijk eventjes een beetje inlezen over wat jij belangrijk vindt.
En er zijn natuurlijk stemwijzers, hè? Voor bijna iedere gemeente heeft wel een lokale stemwijzer.
Doen jullie dat vooronderzoek op een andere manier dan bij landelijke verkiezingen? Zijn er andere afwegingen bij lokale verkiezingen?
Ja, het is dichterbij. Zijn er andere afwegingen?
Nou, ik ben inwoner van Amsterdam. Dus een grote stad. Maar toen heb ik wel even gekeken van... Wat is voor mij heel relevant? En dat doe je natuurlijk ook als je landelijk gaat stemmen. Maar ik vond dit wel wat dichterbij inderdaad wat Titia zegt. Hè? Van wat vind ik van betaald parkeren op elke plek in de stad? Dat voelt toch anders dan de hele grote kwesties van duurzaamheid in het algemeen.
Ja. En ik ben zelf ook een beetje een financiën-nerd in deze. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar omdat ik weet dat gemeentefinanciën overal onder druk staat, kijk ik ook altijd een beetje... Zeggen partijen eigenlijk iets over hoe ze dit denken te kunnen financieren?
En dat is een mooi bruggetje naar de volgende aflevering. Want dan gaan we het dus echt uitgebreid hebben over die gemeentefinanciën. En dan hoor je dus ook nog meer over waar die gemeente over gaat. Dus dan kan de financiën-nerd hier naast me helemaal los.
Dankjewel, Titia Ketelaar en Iris Verhulstonk. Jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week dinsdag staat die tweede aflevering dus voor je klaar in deze serie. En op zaterdag zijn we er gewoon ook. Eindredactie werd gedaan door Anne Moraal en Ido Havinga. Productie door Henk Krijgerop van der Werven. En montage door Marco Raaphorst. Tot zaterdag.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.